aan onze kerkenraad de volgende mededelingen. In de middagdienst hoopt dominee J. van Walsum voor te gaan. Volgende week zondag is er 's ochtends leesdienst en in de middagdienst hoopt dominee K. Visser uit Driebergen voor te gaan. De collecten zijn vandaag voor de kerk, de kerkelijke kassen en de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor Stichting Steun Messias Belijdende Joden. En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Zetten we onze eredienst voort met het zingen van Psalm 146, vers 3 en vers 7. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpen heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En wat er verder volgt in vers 3 en 7 van Psalm 146. stellen we ons nu eerst onder Gods heilige wet en de samenvatting uit Matteüs 22, vers 37 tot 40. Zingen we daarna Psalm 72, vers 7 en lezen daarna uit Gods woord Jeremia 38, vers 1 tot en met 13 en van hoofdstuk 39, vers 15 tot en met 18. We lezen dus eerst Gods heilige wet en de samenvatting uit Matteüs 22, zingen daarna Psalm 72, vers 7 en lezen daarna uit Gods woord Jeremia 38, vers 1 tot 13 en vanuit hoofdstuk 39, vers 15 tot 18. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren van uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. En Christus vat de wet aldus samen. Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. lezen we nu uit Jeremia 38, vers 1 tot 13. Als Sefatja, de zoon van Mattan, en Gedalia, de zoon van Passer, en Jugal, de zoon van Selemja, en Passer, de zoon van Malchia, de woorden hoorden, die Jeremia tot al het volk sprak, zeggende, zo zegt de Heere, wie in deze stad blijft, zal door het zwaard, door de honger of door de pestilentie sterven. Maar wie tot de Chaldeeën uitgaat, die zal leven. Want hij zal zijn ziel tot een buit hebben en zal leven. Zo zegt de Heere, deze stad zal zekerlijk gegeven worden in de hand van het Heer des Konings van Babel. Datzelfde zal ze innemen. Zo zeiden de vorsten tot een koning, laat toch deze man gedood worden, want aldus maakt hij de handen der krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven en de handen des ganzen volks slap, al zulke woorden tot hen sprekende. Want deze man zoekt de vrede des volks niet, maar het kwaad. En de koning Zedekia zeide, ziet, hij is in uw hand. Want de koning zou geen ding tegen u vermogen. Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de kuil van Malchia, de zoon van Hammelech, die in het voorhof der bewaring was, en zij lieten Jeremia af met zeelen. In de kuil nu was geen water, maar slijk, en Jeremia zonk in het slijk. Als nu Ebed-Melech de Moorman, een der kamerlingen, die toen in des koningshuis was, hoorde dat zij Jeremia in den kuil gedaan hadden, de koning nu zat in de poort van Benjamin, zo ging Ebed-Melech uit het huis des konings uit, en hij sprak tot de koning, zeggende, mijnheer koning, deze mannen hebben kwalijk gehandeld in alles wat zij gedaan hebben aan den profeet Jeremia, dien zij in den kuil geworpen hebben. Daar hij toch in zijn plaats zou gestorven zijn vanwege de honger, terwijl geen brood meer in de stad is. Toen gebood de koning den Moorman Ebed-Melech zeggende, neem van hier 30 mannen onder uw hand en haal den profeet Jeremia op uit een kuil, eer dat hij sterft. Alzo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn hand en ging in des koningshuis tot onder de schatkamer, en nam vandaar enige oude, verscheurde en oude versleten lompen, en hij liet ze met zeden af tot Jeremia in den kuil. En Ebed-Melech, de Moorman, zeide tot Jeremia, leg nu deze oude, verscheurde en versleten lompen onder de oksels uw armen, van onder aan de zelen. En Jeremia deed alzo. En zij trokken Jeremia bij de zelen en haalden hem op uit de kuil. En Jeremia bleef in het voorhof der bewaring. Lezen we nu van hoofdstuk 39, de versen 15 tot en met 18. Het woord des Heren was ook tot Jeremia geschied, als hij in het voorhof der bewaring besloten was, zeggende, ga henen en spreek tot Ebed-Melech, den Moorman, zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, zie, ik zal mijn woorden brengen over deze stad, ten kwade en niet ten goede. En zij zullen te 10 dagen voor uw aangezicht zijn. Maar ik zal u te 10 dagen redden, spreekt de Heere. En gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen, voor welker aangezicht gij vreest. Want ik zal u zekerlijk bevrijden, en gij zult door het zwaard niet vallen. Maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere. Laten we nu eerst de Heere een zegen vragen over de te lezen predikatie. Voorbeden willen we doen voor broeder Verwijs, staat er 5 in Veenendaal, in verband met het plaatsen van een nieuwe ICD, komende maandag, zoals die, als de Heere geeft. Ook zal er dankzegging gedaan worden voor broeder J. Mulder, Fluitenkruidlaan 47 in Scherpenzeel, omdat hij ook vanmorgen voor het eerst na een operatie weer in ons midden mag zijn. Laten we bidden. Getrouw en genadig God in de hemel, vervul ons met diepe eerbied en heilig ontzag voor u. Als we als gemeente naderen voor uw heilig aangezicht in het gebed, wij die immers voor u niet kunnen bestaan, vanwege onze zonden, buiten het offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, wil ons dan ook aanzien in Hem alleen. Het is uw grote goedheid, Heere, en genade dat we vanmorgen op deze uw dag met de gemeente, de kinderen, de jongeren en de ouderen mogen samenkomen in uw huis om te luisteren naar wat u ook vanmorgen tot ons te zeggen hebt. We danken u heel hartelijk, Heere, dat u ons allen in de afgelopen week gedragen en gespaard hebt en niemand van ons hebt weggenomen door de onverbiddelijke dood, maar dat u ons allen hebt gelaten in het lieflijk heden van genade. En zo wilt u ook deze morgen tot ons spreken vanuit uw woord. En wat maakt u ook hierin onderscheid? Daar zoveel anderen de weg ter zaligheid deze dag niet horen, maar die zich vullen met het klatergoud van deze wereld. U wilt ons vanmorgen onderwijs geven. En al is het dan vanmorgen leesdienst, toch wilt u ook daarin tot ons spreken. En dan bidden we het van u, Heere, of alles wat ons ook in uw huis zo bezig kan houden, op de achtergrond mag komen en we ons te luisteren zullen zetten om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. U die het immers zelf gezegd hebt tegen Martha en zo ook tot ons. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Wilt u genadig, Heere, onze ogen daarvoor openen en steeds meer voor openen, daar we toch van nature blind zijn voor de dingen van uw gezegend koninkrijk, omdat we van u afgevallen zijn en de duivel zijn toegevallen en we ons daarom zo bekommeren met de dingen van deze tijd, en als u het niet verhoedt, we voor eeuwig verloren gaan. Want we zeggen het met onze daden van naturen, wijk maar van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Maar ondanks onze afval van u, wilt u ook vanmorgen tot ons komen, met de roepstem van het evangelie, wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts, en tot de verstandeloze zegt gij, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. En dan bidden we het van u, Heere, dat door de kracht van de u, o Heilige Geest, deze welmenende nodiging, die ook vanmorgen weer klinken mag, zal worden aangenomen door een ieder van ons, dat we uw stem mogen horen, daar toch alleen bij u het ware leven is, de enige troost, de ware vreugde en blijdschap, dat koude en onverschillige harten gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wil uitziende harten uw stem doen horen, en zo verblijden in uw bedehuis, als ook hen, die het Petrus mogen nazeggen, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Verheerlijk zo uw grote en heerlijke naam in het midden van heel de gemeente. We willen ook alle zorgen in de gemeente aan u opdragen. En dan bidden we in het bijzonder voor broeder Verwijs, die als u het geeft, morgen een nieuwe ICD krijgt. Wilt u geven, Heere, dat toch ook deze operatie slagen mag, en dat ook in de toekomst zal blijken dat onze broeder hierdoor weer beter kan functioneren, dat hij zichzelf in uw hand mag weten en de rust bij u vandaan ontvangen mag. Dat bidden we ook voor zijn vrouw en kinderen. We danken u ook hartelijk, Heere, dat uw broeder Mulder voor het eerst weer deze morgen in uw huis deed komen, na een operatie, en hij een aantal weken hier niet aanwezig kon zijn. En dan bidden wij ook van u, Heere, geef dat hij verder aan mag sterken, opdat hij ook naar de liefde van zijn hart ook het werk in de gemeente weer volledig zal kunnen gaan uitvoeren. Zo wacht het ook hierin op uw zegen. En zo kent u, Heere, van een ieder van ons al onze noden, zorgen, vreugden. U kent hen die alleen hun weg moeten gaan. Gedenk hen, Heere, en dat ze ervaren mogen dat u bij hen bent en van hen af weet, en dat ze ook een plaats in de gemeente hebben. Wees met weduwen en weduwnaren in een gemis, daar de pijn zo iedere keer ervaren moet worden. Wees met hen die dierbaren moeten missen en het verdriet daarover zou kunnen ervaren. Gedenk de zieken, de ernstig zieken, in het midden van ons. Wilt u de middelen zegenen die gebruikt worden, maar bovenal dat er rust gevonden worden mag bij u, de grote medicijnmeester, die alle noden kent. En zo zijn er vele kruisen en drukwegen, Heere, ook in gezinnen en huwelijken. En dan bidden we het van u. Wil al dit verdriet, pijn en eenzaamheid, al deze kruisen en drukwegen, te meer aan u doen verbinden. En dat ervaren worden mag, dat u in al dit verdriet en leed erbij bent. U die het toch immers zegt, werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Wees zo met ook alle gemeenteleden die elders op vakantie zijn. Zegen ook hen, Heer, op deze uw dag. En willen allen te zijner tijd weer veilig bij ons terugbrengen. Gedenk uw dienaar, Heere, onze dominee die elders op vakantie uw woord bedienen mag. Stel hem ook daar tot een zegen. En dat bidden we, Heere, voor al uw getrouwe dienaren. Zegen hen allen, stel ze tot een zegen, tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Schenk ons zo genadig vanmorgen uw zegen en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we ter voortzetting van onze eredienst de versen 2, 3 en 4 van Psalm 91. Tijdens het voorspel zullen de gaven van uw liefde worden opgehaald. Dus we zingen de versen 2, 3 en 4 van Psalm 91. Thank you. Na het lezen van de predikatie zingen we uit Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, te alle tijd nabij en goed. En wat er verder volgt in Psalm 34, vers 9, na de gelezen predikatie. De tekstwoorden vinden we in het voorgelezen hoofdstuk, Jeremia 39, vers 15 tot en met 18, welke we nogmaals lezen. Het woord des Heren was ook tot Jeremia geschied, als hij in het voorhof der bewaring besloten was, zeggende: Ga henen en spreek tot Ebed-Melech, de Moorman, zeggende: Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Zie, ik zal mijn woorden brengen over deze stad, ten kwade en niet ten goede. En zij zullen te dien dagen voor uw aangezicht zijn. Maar ik zal u te dien dagen redden, spreekt de Heere. En gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen, voor welker aangezicht gij vreest. Want ik zal u zekerlijk bevrijden, en gij zult door het zwaard niet vallen. Maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere. Gemeente, de Heere Jezus is bezig zich een gemeente te vergaderen uit alle volken van deze wereld. Hij doet dat door zijn geest en woord. Hij doet dat ook, zoals onze Heidelbergse catechismus het uitdrukt, in de eenigheid van het ware geloof. Dat wil zeggen dat hij allen die hij vergadert met het geloof begiftigt en dat dit geloof in de grond van de zaak bij allen hetzelfde geloof is. Door dat werk ontstaat de schade die niemand tellen kan, die straks de hemel zal bevolken. Met dat werk is de Heere Jezus niet pas begonnen na Pinksteren. Hij deed het ook al eerder, in de dagen van het Oude Testament. Alleen haalde hij toen die gemeente bijna uitsluitend uit het volk Israël. Bijna uitsluitend, ja. Maar niet helemaal alleen uit Israël. Ook toen waren er van tijd tot tijd mensen die bij Israël werden ingelijfd. Zo iemand was Rahab bijvoorbeeld. Ook Rut, ook Naaman. Onder hen was ook de man over wie het gaat in onze tekst, Ebed-Melech. Ook deze man kreeg deel aan het ware geloof. We horen de Heere Jezus via Jeremia tegen hem zeggen dat hij op God vertrouwd heeft. Op God vertrouwen? Wat is dat anders dan de Heere geloven? We schrijven boven deze predikatie: Ebed-Melech gelooft in Israëls God. En we staan stil bij dat geloof. Ten eerste door de Heere gewerkt. Ten tweede door Ebed-Melech beoefend. En ten derde door de Heere bekroond. Door de Heere gewerkt. Wie is deze Ebed-Melech? Waar komt hij vandaan? Waarom is hij in Jeruzalem en wat doet hij daar? Hij wordt aangekondigd als een Moorman. Iemand uit Moorenland, door ons Ethiopië genoemd. Een allochtoon dus. Iemand uit Afrika. Is hij vrijwillig naar Jeruzalem geëmigreerd? Of is hij, of misschien wel zijn vader, in slavernij naar Israël gekomen? wie zal het zeggen? Feit is dat hij nu in Jeruzalem is en dat hij daar een plaats en taak heeft gekregen in het paleis van koning Zedekia. Kamerling is hij daar, aangesteld als bewaker van de harem van de koning en daarom een einig, een gesnedene. In die positie is Ebed-Melech goed op de hoogte van de situatie in de stad. Hij weet dat het niet lang meer kan duren of de stad zal worden ingenomen door de Babyloniërs die haar belegeren. Tot nog toe zijn de muren rondom de stad sterk genoeg gebleken, maar de toestand is intussen wel kritiek geworden. Het leven van de inwoners wordt ernstig bedreigd, ook dat van deze hoveling. Als de vijand straks de stad zal binnenvallen, zal Ebed-Melech wel een van de eerste slachtoffers zijn. Wat worden we verder over deze man gewaar? Het gebeurt niet met veel woorden, maar de Bijbel maakt wel duidelijk dat er in het leven van Ebed-Melech wel het een en ander gebeurd is. Niet minder dan een wonder heeft in zijn leven plaatsgevonden. Deze heiden van afkomst is niet alleen naar Jeruzalem gekomen, maar hij is ook tot de God van Israël gekomen. Die God heeft hij als de enige ware God leren kennen. Op hem heeft hij leren vertrouwen en hem mag hij nu toebehoren. Ik noem dat een wonder. Een groot wonder is het. Het is altijd een wonder als een mens in de Heere mag gaan geloven. Maar in het geval van deze man is het wel zeker een groot wonder. Ga maar na. Hoe staan de zaken in Jeruzalem, met name op godsdienstig terrein? Ja, daar staat de tempel. Maar hoe gaat het met de tempeldienst? Is de religie van het volk des Heeren nog wel zoals de Heer het bedoelde? Waarom liggen de vijandelijke legers trouwens rondom de stad? Waarom heeft de Heer de vijand gelegenheid gegeven om Jeruzalem in te sluiten? Ja, juist. Dat is vanwege het feit dat de dienst des Heeren schromelijk verbasterd is. Naast de Heeren worden ook de afgoden gediend. En in zover de Heer er nog gediend wordt, is daarin ook heel wat misgegaan. De Heere heeft wel met alle aandrang tot bekering laten oproepen. En met het oog daarop stuurde hij zijn knechten, de profeten. Maar hun boodschap werd niet geloofd. Het volk had meer op met valse profeten die hun eigen evangelie brachten. Een valse boodschap. En omdat de bekering uitbleef, moest de Heere wel de door hem gedreigde oordelen uitvoeren. Vandaar is het dat de vijanden gekomen zijn en dat Jeruzalem nu in benauwdheid verkeert. Wel nu, hoe kon het dan gebeuren dat Ebed-Melech wel in de God van Israël is gaan geloven, terwijl het volk zich meer en meer van die God afkeerde? Ja, hoe kon het gebeuren dat deze paleisbeambte de goede keus heeft mogen doen, terwijl de anderen in het paleis die keus juist niet maakten? Trouwens, hoe is het dan gegaan? Hoe was Ebed-Melech op de hoogte gekomen van de ware godsdienst? Wie heeft hem verteld van de Heere? En hoe is die boodschap doorgedrongen tot in zijn ziel? Veel getrouwe prediking was er in die tijd niet. De meesten die zich voor boodschappers van de Heere uitgaven, waren niet door de Heere gezonden. Zij spraken ook niet het ware woord van God. Er was eigenlijk maar een klein deel dat de Heere vreesde, een overblijfsel. En als het gaat om een ware profeet, dan kan alleen de naam van Jeremia genoemd worden. Heeft Ebed-Melech de Heere dan leren kennen en vrezen door middel van de prediking van Jeremia? Het lijkt er wel op, maar dat maakt het wonder alleen nog maar groter. Welke boodschap bracht Jeremia dan? Een aantrekkelijke boodschap? Een boodschap met een nodigend karakter, waarin de liefelijke tonen van het evangelie domineerden? Nee, juist niet. Die elementen ontbraken weliswaar niet in Jeremia's prediking, maar ze gaven toch niet de toon aan. Zijn boodschap was een waarschuwende en ontdekkende, een veroordelende boodschap. Ontmaskering van de zonde, aankondiging van het komende oordeel, veroordeling van het levensgedrag van mensen, dat waren de elementen die in de prediking van de profeet de toon aangaven. Maar toch, die prediking is voor Ebed-Melech kennelijk tot zegen geweest. Hij heeft daar de stem van de Heere in gehoord. Heel persoonlijk. Wat zegt dat? Dat zegt dit. Dat ook de prediking van het oordeel door de Heere gebruikt wordt om mensen tot bekering en geloof te brengen. Trouwens, wat zei de apostel Paulus? Dat hij, wetende de schrik des Heeren, de mensen zocht te bewegen tot het geloof. Ja, door de schrik des Heeren. Het is daarom zo dat dit element nooit zal mogen ontbreken in de getrouwe prediking. Ontbreekt dit wel, dan zal het gevolg zijn dat mensen de zonde niet meer serieus nemen, en dat het besef van Gods toren over de zonden meer en meer gaat verdwijnen. Wat er dan nog aan geloof over lijkt te blijven, is niet meer dan een oppervlakkig geloof en een leven dat meer door de wereld dan door de vreze Gods geregeerd wordt. Dat de heiden Ebed-Melech de God van Israël is gaan dienen, is een groot wonder. Zo zal hij het zelf ook beleefd hebben. Hoe is het mogelijk dat de Heere hem wel met het geloof begiftigde, terwijl hij vele anderen in Jeruzalem voorbijging? Waarom had God het nu juist op hem gemunt? Wat is dat anders dan soevereine genade? Dat kon deze moorman niet begrijpen. Dat was een te groot wonder. O ja, dit nieuwe leven heeft ook moeilijkheden met zich gebracht. Als een mens die leeft te midden van ongelovigen de Heere mag leren kennen, dan wordt hij eenzaam. Hij krijgt dan behoefte om zijn innerlijke gevoelens en ervaringen met anderen te delen. Maar waar vindt hij mensen die hem begrijpen, doordat zij dezelfde God dienen en dezelfde dingen beleven? Waren ze er wel in het paleis in Jeruzalem? Of moest Ebed-Melech in dit opzicht zijn weg in eenzaamheid gaan? Zo gaat dat vaker. Dat was of is misschien ook wel uw eigen ervaring. En wat blijft er dan over? Dan zullen we ons met des te meer aandrang tot de Heere moeten wenden en onze weg op hem wentelen, om zo te ervaren dat het nog altijd waar is wat de Heere eens tegen een van zijn gemeenten zei: ik weet waar gij woont. Openbaringen 2 vers 13. Met die geruststellende woorden kan een mens dan wel weer verder. Hij mag eenzaam en ellendig zijn, maar de Heere denkt aan hem. En dat zal ook nooit meer anders worden. Herkent u intussen iets in Ebed-Melech? Natuurlijk, uw weg is anders. U komt niet uit Morenland. En u hebt geen positie ergens aan het hof. Maar heeft de Heere ook u getrokken en aan zich verbonden? Is de prediking van zijn woord in uw leven tot zegen gesteld? Hebt u de stem van de Heere erin gehoord? Is het ook in uw hart gaan geloven en kwam u er toen toe de goede keus te doen? Anderen weten er misschien niet van. U had nooit de moed om er vrijmoedig over te spreken, maar de Heere was er getuigen van. Als u in de eenzaamheid uw hart voor hem uitstortte, hij liet van tijd tot tijd ook merken dat hij nog steeds aan u dacht. Ja, het nieuwe leven dat de Heere werkt, kan wel een tijd lang verborgen blijven, maar het moet toch een keer openbaar worden. Het door de Heere gewerkte geloof moet beoefend worden. Het moet zich in de werken openbaren. En dat leert de geschiedenis van Ebed-Melech ons ook. Het tweede punt, door Ebed-Melech beoefend. Hij weet het al wel, dat er in Jeruzalem heel wat mensen zijn die een hekel aan Jeremia hebben. Met name haten zij zijn prediking. Die vinden ze veel te somber en veel te zwaar. Door zijn prediking ontmoedigt hij iedereen en is hij er straks de oorzaak van dat niemand in de stad zich meer zal durven verzetten tegen de vijandelijke legers. Vooral onder de mensen aan het hof treft Ebed-Melech dat verzet tegen Jeremia aan. Met name bij de bestuursambtenaren. Meer dan eens heeft hij ze buitengewoon negatief over de profeet horen praten, terwijl hij die profeet juist zo hoog waardeert. Bezorgd heeft hij zich afgevraagd waar dat nog een keer op uit zal lopen. En dan gebeurt het. Ebed-Melech hoort dat de vorsten naar de koning zijn gegaan en dat ze de koning zover hebben gekregen dat hij toestemming gaf om Jeremia gevangen te nemen en hem te doden. Koning Zedekia kan tegen die mannen niet op. Hij heeft al zijn gezag intussen verspeeld. En zij, die aan het hof de lakens uitdelen, zijn deze vorsten. Het was niet van harte dat de koning de vorsten toestemming gaf Jeremia gevangen te nemen. De koning deed weliswaar niet wat Jeremia hem al heel wat keren had aangeraden, maar toch heeft Zedekia een bepaald respect voor de profeet. Het liefst had hij de vorsten gezegd dat ze van Jeremia moesten afblijven, maar dat durfde hij niet. Dan hoort Ebed-Melech ervan. Hoe? Ik weet het niet. Maar wat we wel weten is dat de Heere er zelf voor zorgt dat Ebed-Melech deze dingen te horen krijgt. Want de Heere wil deze man gaan gebruiken. En als hij hem gaat gebruiken, zorgt de Heere er tegelijk ook voor dat Ebed-Melech al zijn schroom zal verliezen en er vrijmoedig vooruit zal komen dat hij de God van Israël toebehoort. Ebed-Melech schrikt geweldig als hij van de gevangenneming van Jeremia hoort. En nog meer schrikt hij als erbij verteld wordt dat ze Jeremia in een put gegooid hebben. In die put staat weliswaar geen water, maar de bodem ervan bestaat wel uit modderig slijk. En daarin zal Jeremia zeer waarschijnlijk langzaam wegzinken om op die manier straks de verstikkingsdood te sterven. Verschrikkelijk is het dat men dit met Gods knecht durft doen. Geen wonder dat zo'n tijding grote schrik veroorzaakt en verlammend werkt. Maar nee, toch niet. Verlamd is Ebed-Melech niet. Integendeel, ineens is hij vol activiteit. Hij weet het, en hij weet het heel zeker, dat hij nu iets moet doen. Daarvan is hij diep overtuigd. God roept hem. De Heere wijst hem zijn plicht aan. Hij moet er alles aan doen om het leven van Jeremia te redden. Ebed-Melech weet het zeker. Maar is hij daarvoor wel de meest geschikte persoon? Hij is maar een heiden, een vreemdeling. Durft hij de wil van de vorsten weerstreven? Is dat niet veel te riskant? Wat haalt hij op deze manier over zich heen? En hoe zal hij ooit in staat zijn om Jeremia uit de put te halen? Vragen zijn er genoeg. Maar al die vragen houden Ebed-Melech niet meer tegen. Gods roepstem is te duidelijk. Hij moet aan het werk. Maar dan wel met inachtneming van de juiste verhoudingen. Het past hem niet om eigenmachtig naar de put te gaan en Jeremia eruit te halen. Nee, hij moet daar eerst toestemming voor hebben. Toestemming van wie? Van de hoogste gezagdrager natuurlijk, en dat is nog altijd de koning. De vorsten mogen dan wel net doen alsof de koning niets meer te betekenen heeft, maar in feite is Zedekia nog altijd de gezalfde des Heren op de troon van David. Daar heeft Ebed-Melech oog voor, en dus spoedt hij zich naar Zedekia. Daar bepleit hij de zaak van Gods profeet. Hij durft de dingen rechtuit te zeggen. Wat de vorsten gedaan hebben, is groot onrecht. Bovendien is het totaal overbodig, want in de belegerde stad Jeruzalem zal binnen een paar weken tijd geen voedsel meer te verkrijgen zijn. En dan zullen alle inwoners moeten sterven. Jeremia in kluis. Dus, waarom zou hem dan nu deze gewelddadige dood worden aangedaan? Zedekia begrijpt onmiddellijk dat Ebed-Melech gelijk heeft. Hij ziet ook in dat hij de vorsten zijn toestemming nooit had mogen geven. En al is Ebed-Melech dan maar een ondergeschikte paleisbeambte, hij heeft dit keer wel gelijk. En de koning kan niets anders doen dan hem permissie geven om Jeremia van de dood te redden. Zedekia geeft Ebed-Melech zelfs nog een paar adviezen ten aanzien van de manier waarop Ebed-Melech Jeremia uit de put moet halen. Met de verkregen permissie gaat Ebed-Melech snel aan de slag. Er mag geen tijd verloren gaan. Het leven van de profeet staat op het spel. De moorman roept een paar anderen tot zich van wie hij hoopt dat ze hem willen helpen. Ergens in de kelder van het paleis worden, zoals Ebed-Melech weet, afgedankte dingen bewaard. Onder andere oude kledingstukken, niet veel meer dan lappen en lorren. Lange touwen weet Ebed-Melech ook ergens in het paleis te liggen. Samen met die andere mannen snelt hij dan naar de put En dan gaat de reddingsactie beginnen. Daar beneden, op meters diepe afstand, ziet hij Jeremia. Zijn voeten en onderbenen zijn al een heel stuk in de modder gezonken. De profeet heeft ongetwijfeld geprobeerd dat wegzinken te voorkomen, maar hij was machteloos. Als er geen hulp komt, is hij ten dode opgeschreven. Hoe Jeremia dat beleefd heeft, daar ligt de Heere ons nu niet over in. De nadruk valt nu op wat Ebed-Melech doet en wat de Heere door middel van hem doet. Ebed-Melech gooit de oude lappen naar beneden en hij roept Jeremia toe dat hij deze onder zijn oksels moet stoppen. Daarna volgen de lange touwen en Jeremia begrijpt dat hij die touwen ook onder zijn armen door moet aanbrengen. De lompen zullen er dan voor zorgen dat die touwen hem niet zullen bezeren. Als hij deze dingen gedaan heeft, zullen Ebed-Melech en zijn helpers er alles aan doen om Jeremia uit de put naar boven te hijsen. Dat zal nog niet meevallen, want behalve het gewicht van de profeet zelf, zal ook de zuigkracht van de modder waarin hij vastzit het karwei erg bemoeilijken. Maar met Gods hulp moet het lukken. En op die hulp mag Ebed-Melech rekenen. Hij mag op God vertrouwen. Het lukt. Nog een laatste ruk. En Jeremia is boven. Daar staat hij, levend en wel. Gered uit het dreigend gevaar. Dankzij de inspanningen van de moorman Ebed-Melech. Nee, dankzij de God die Ebed-Melech als de ware God heeft leren kennen en vertrouwen. Had Jeremia ooit gedacht dat deze vreemdeling hem nog eens zou mogen redden? Had hij ooit gedacht of geweten van Gods werk in het leven van deze man? Ook voor Jeremia zijn Gods wegen wonderlijk en aanbiddelijk. Wat is dit bij Ebed-Melech? Menslievendheid, bewogenheid, barmhartigheid? Ja, het is dit allemaal. Maar met name is het vertrouwen op de Heere. Geloof is het. Geloof in de beoefening. Werkzaam geloof. Geloof dat in de werkzaamheden openbaar komt. Door de liefde werkend geloof. Dat is het echte geloof. Door de Heere zelf gewerkt geloof. En nu door de gelovig gemaakte Ebed-Melech in beoefening gebracht. Uit liefde tot de profeet Jeremia. Uit liefde tot het woord dat Jeremia mocht brengen. Meer nog, uit liefde voor de God van Jeremia, die nu ook de God van Ebed-Melech is. Echt geloof is nooit alleen. Echt geloof kent namelijk werkzaamheden. Ga het in uw eigen leven maar na. Dan zal tegelijk blijken of u het ware geloof bezit. Wel nu, echt geloof komt in de vruchten openbaar. Welke vruchten? Welke werkzaamheden? Een groot deel van die werkzaamheden vindt plaats in het verborgene, in de binnenkamer, die bestaan in ootmoedig en eerbiedig luisteren naar de Heere. Ook in het uitspreken van de begeerten en behoeften aan Gods adres. Werkzaamheden waar de buitenwereld niet zoveel van merkt, maar waar de Heere wel op let en waar de Heere zijn engelen ook op wijst. Maar Dat is niet alles. Als dit wel alles zou zijn, zou het geloof dus verborgen kunnen blijven. Maar dat is niet zoals de Heer het bedoelt. Voor een tijd kan het allemaal verborgen blijven. Zo was het bij Ebed-Melech. Zo was het ook bij Nicodemus. Maar zo blijft het niet. Er komt een moment door God bepaald dat wat nog in het hart sluimert, wakker wordt en zichtbaar gaat worden. Dan blijft Nicodemus niet langer verborgen. Maar gaat hij samen met een andere nachtdiscipel, Jozef van Arimathea, voor de eervolle begrafenis van de gestorven heiland zorgen. Dan valt ook van Nicodemus alle mensenvrees af en zonder aarzeling laat hij weten dat hij bij Jezus discipelen hoort. Zo ook bij Ebed-Melech. Wat er al wel was, doordat God het gewerkt had, komt nu uit. Het wordt zichtbaar. Tegenover de koning durft Ebed-Melech het te laten uitkomen. Ook tegenover de profeet. En dan mogen ook de vorsten in Jeruzalem het weten. Ja, iedereen mag het weten. Ebed-Melech is over alle mensenvrees heen. Vrijmoedig zegt hij met de daad, de God van Israël is mijn God. Gaan we nu Ebed-Melech prijzen om zijn moed? Zullen we in hem roemen? Nee, want nog altijd is Ebed-Melech niet meer dan wat zijn naam betekent. Knecht van de koning, zo heet hij, en dat is hij. Niet minder, maar ook niet meer. Knecht van Israëls ware koning, knecht van de Heere. Maar dan niet meer dan een onnutte dienstknecht, die alleen maar gedaan heeft wat hij moest doen. Willen we roemen? Dan alleen in de Heere, alleen in hem, die Ebed-Melech uit vrije genade het ware geloof schonk, en die ook voor het ogenblik zorgde waarop hij dat geloof van Ebed-Melech liet werkzaam worden in de redding van de profeet. Wie roemt, die roemen in de Heere. Daar bent u het toch wel mee eens. Als we ooit eens echt voor ons geloof hebben mogen uitkomen, dan kloppen we onszelf toch niet op de borst en dan zoeken we toch geen eer van mensen. Dan gaan we toch onszelf niet presenteren als zo'n gelovige man of vrouw? Wat hebben we eigenlijk gedaan? Toch niets bijzonders, alleen maar wat we schuldig waren te doen. Schuldig tegenover die God die ons eerst alles schonk en dat enkel uit genade, zonder enige verdienste aan onze kant. Ten derde, door de Heere bekroond. Wat gaat er nu straks met Ebed-Melech gebeuren? Jeruzalem is een belegerde stad. Tegenover de koning heeft Ebed-Melech al laten uitkomen dat hij erop rekent dat binnenkort de stadsmuur zal bezwijken en dat de vijand de stad zal binnentrekken. Maar wat dan? Hoe zal het dan met hem gaan? Als hij daaraan denkt, wordt Ebed-Melech bang. Hij vreest voor de vijanden. Hij zal een van de eerste zijn die door hen zal worden omgebracht. Hij hoort immers bij het paleis en in dat paleis ligt de haat van het verzet tegen de vijanden. Wel nu, dan zullen de vijanden wel allereerst met het paleis afrekenen. Daar is Ebed-Melech bang voor. Maar daar weet de Heere van. Hij zag de geloofsmoed van deze moorman. Hij ziet nu ook de vrees in zijn hart. En daar gaat de Heere iets aan doen. Ebed-Melech heeft het leven van de profeet mogen redden. Wel nu, de Heere gaat die profeet gebruiken om een apart woord van hem aan Ebed-Melech door te geven. Een privébelofte, speciaal voor deze man bedoeld. Het zal inderdaad gaan. Het zal inderdaad gaan, zoals de Heere al eerder bekendgemaakt had. Jeruzalem is een verloren stad. Straks breken de vijanden door en vallen er slachtoffers. Maar zo mag Jeremia tegen Ebed-Melech zeggen, onder die slachtoffers zal Ebed-Melech niet zijn. Hij zal worden gespaard. Op de een of andere manier zal de Heer ervoor zorgen dat zijn leven gespaard blijft. Hoe dat zal gaan? Zal de Heer voor een veilige schuilplaats zorgen? Of zullen de soldaten van het vijandelijke leger het bevel krijgen dat ze Ebed-Melech geen kwaad mogen doen? Dat zegt de Heer er niet bij. Dat moet Ebed-Melech maar vertrouwend aan de Heere overlaten. Hij hoeft dit woord alleen maar te geloven. En voor dat geloof heeft hij grond. Grond in God zelf en in zijn trouw. De manier waarop de Heere Jeremia laat zeggen dat het leven van Ebed-Melech gespaard zal blijven, kan op twee manieren verstaan worden. Gij zult uw ziel tot een buit hebben. Dat betekent allereerst dat hij zijn leven niet zal verliezen. Om hem heen zullen er vallen, geveld door de hand van de vijand. Overal in Jeruzalem zullen straks slachtoffers liggen. Maar tot Ebed-Melech zal het niet genaken. Geen enkele vijand zal het aandurven deze moorman om te brengen. Hij staat onder Gods speciale bescherming. De Heere is zijn schild en zijn betrouwen. Met het geven van deze belofte bekroont de Heere het geloof van Ebed-Melech. Hij hecht er zijn goedkeuring aan. Hij erkent het als het echte geloof. En hij laat weten dat het niet te vergeefs is als een mens zijn vertrouwen op de Heere mag stellen. Hij is een beloner van wie hem zoeken. Zoiets lezen we vaker in de schrift. Uit de mond van de Heere wordt meer dan eens opgetekend dat hij tot diverse mensen zei: uw geloof heeft u behouden. Hij zei het tegen de bloedvloeiende vrouw, die de zoon van zijn kleed durfde aanraken, in het vertrouwen dat haar kwaal op die manier genezen zou worden. Hij zei het tegen Bartimeus, die maar bleef roepen om ontferming. Hij zei het tegen de vrouw, die bekend stond als een zondares, die met berouw tot de heiland kwam, zijn voeten met haar tranen waste en met haar haren afdroog. Als de heiland het geloof aan het werk ziet, bekroont hij het. En dat mogen zij die op hem vertrouwen uit zijn eigen mond horen. God doet echter geen halfwerk. De belofte dat een mens zijn ziel tot een buit zal hebben, heeft verder strekkende betekenis. Niet alleen zal Ebed-Melechs leven gespaard worden, de Heere geeft hem ook nog de garantie dat hij op een andere manier gespaard zal worden. Dan namelijk als het grote gericht gehouden wordt. Als alle mensen zullen staan voor de troon waar hij op zit, die de redder van al de zijnen is. In dat gericht zal onder meer ter sprake komen wat wij aan de heiland gedaan hebben. Hebben we hem bezocht? Hebben we hem te eten of te drinken gegeven? Hebben wij onze liefde tot en ons geloof in hem zo beleden? En als we het dan niet begrijpen, zal hij zeggen, voor zoveel gij dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Al eerder heeft hij ook deze woorden gesproken, die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. Wel nu, wat deed Ebed-Melech? Hij ontving Jeremia als een profeet. Wat deed hij nog meer? Hij bezocht deze dienstknecht des Heren. Ja, hij redde hem uit de put en uit de modder. Daarom volgt voor Ebed-Melech het loon van een profeet. Daarom mag hij de rechter horen zeggen: komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Zijn ziel heeft hij tot een buit. Eeuwig leven, eeuwige zaligheid liggen voor Ebed-Melech gereed. En voor allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Maar let dan wel op deze ernst. Velen uit het verbondsvolk keerden zich van de profeet Jeremia af. Zij weigerden te buigen voor het woord dat hij namens zijn zender sprak. En het gevolg? Kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden, ja echt. Ook al waren ze van het tegendeel overtuigd. Maar Gods hemel blijft niet leeg. Nee, zij zullen komen uit oost en west en noord en zuid en aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk. Ebed-Melech is één van hen. En zo heeft de Heere er meer. Vele duizenden, zoveel, dat ze niet te tellen zijn. En waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. Net als Jeremia, uit de put, uit de modder, uit de put van de dood, de modder van de zonden, uit de banden des doods en de angsten der hel. Maar geen nood, hun verlosser is sterk, en zo komen ze er, uit nood en dood gered. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. We hebben uw woord mogen horen, Heere, en daar danken wij u hartelijk voor. Uw woord van recht en van genade is ons voorgehouden. Van recht dat de zonden tegen u de dood verdient, maar ook van genade dat u een beloner bent voor hen die u zoeken. Dat u door het geschonken geloof vergeving van zonden en de eeuwige zaligheid schenkt een ieder die tot u de toevlucht neemt. Zo mocht Ebed-Melech zijn ziel tot een buit hebben en bleef zijn leven gespaard. En dat niet alleen voor het tijdelijke leven, maar ook voor het eeuwige leven. Eeuwige gelukzaligheid voor een ieder die een even dierbaar geloof als Ebed-Melech mocht ontvangen. En zo bidden wij het van u, Heere. Wil die genade die u hem geschonken hebt ook aan een ieder van ons schenken. Al onze kinderen, al onze jongeren, al onze ouderen. Zegen daartoe de gelezen predikatie, waar toch het geloof is uit het gehoor, zoals we ook van Ebed-Melech hebben gehoord. We danken u hartelijk, Heere, dat u krachten gaf om deze dienst te mogen leiden. Wil ons als gemeente ook vanmiddag wederom in uw huis brengen, om ook dan weer te horen wat u tot ons te zeggen hebt, als uw dienaar dominee van Walsen mag voorgaan. Wilt u hem daarvoor bekwamen en hem tot zegen stellen voor heel de gemeente? Gedenk ons zo en beveilig ons, ook op de wegen weer naar huis. Vergeef genadig al wat niet was, naar uw heilige wil, en dat alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Als slotzang zingen we Psalm 87, vers 3 en vers 4. Thank you. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. De gelezen predikatie was van dominee Peden Butter.